Goedemorgen. Ja. Ik geloof dat er zo'n 20 mensen zijn die de eerste 2 dagen niet hebben meegemaakt. En eigenlijk zou wat ik nu wil vertellen wel een beetje moeten aansluiten op wat gisteren en eergisteren aan bod kwam. Maar dat lukt niet zo makkelijk. En dat heeft ook zijn voordelen. Want we kunnen niet alles zo op een manier dat het meteen te overzien is met elkaar verbinden. We zouden dat graag willen. Maar misschien moet dat juist doorbroken worden. Alle vertrouwde patronen op alle gebied. Ook over het zitten in meditatie. Ook wat dit nou is wat we beoefenen. Waar het om gaat. Daar kun je over spreken. Maar we hebben het eerder al gezegd. Iets wat voor een tweede of een derde keer gezegd wordt. Leeft eigenlijk al niet meer. Dus laten we maar zo beginnen. En voor iedereen, of je nou gisteren er was of vandaag voor het eerst, alsof je nog nooit iets gehoord hebt. En dan zal ik maar met alle aarzeling proberen iets te zeggen, in elk geval over wat toch een heel belangrijk punt is in elke religieuze traditie, dat je samen iets doet. Misschien herinnert u zich hoe vaak dat woord samen al opgedoken is en hoe dat ook in de oude teksten staat. De oude, een van de eerste gezegdes van Boeddha. Na dat wonderlijke gebeuren dat hij wakker werd, dat ontwaken, waar hij zijn naam aan te danken heeft. Boeddha betekent gewoon wakker geworden. Net als in het Russisch een wekker is een budilnik. Dat is hetzelfde woord zit erin. En er waren 2 dingen die daar heel wezenlijk voor waren. En ik wil ze hier in het kort noemen. Die 2 punten, omdat dat juist de elementen zijn, de diepste elementen, al blijft dat stamelen, de diepste elementen waar het om gaat, maar precies de punten die dreigen te verdwijnen achter wat er doorgaans gemaakt wordt hier. Ook van die wijsheid uit het oosten. Boeddhisme, hindoeïsme, taoïsme, het komt hier, het zal daar ook niet alles behalve ideaal zijn. Daar staat ook alles leeg. De zaadjes. De meeste Japanse tempels staan ook leeg. Daar zal ik dadelijk iets over vertellen. Een anekdote die ik meemaakte. Maar een feit is dat er is een prachtig boek. Dat is ook in het Nederlands vertaald. Het is niet altijd zo'n makkelijke taal. En dat heet Spiritualiteit in de uitverkoop. Dus dat diepste waar het om gaat, dat wordt een product op de markt, wat je kunt kopen, wat je kunt controleren, waarvan je de oorzaken kunt vaststellen en de gevolgen, wat je kunt meten, in zijn resultaten, enzovoorts, op allerlei gebieden. En wat uit dat perspectief verdwijnt, en gelukkig dat daarop gewezen wordt, en het is, sorry, ook het hoofdthema als de conferentie zijn, Buddhist-Christian Dialogue, eens in de 5 jaar zijn die er, al 30 jaar lang. En steeds meer wordt daar het hoofdthema van. Wat is daar met die import van het boeddhisme bijvoorbeeld in het oosten geworden. Maar het geldt ook voor onze eigen religiositeit. Wat is daarvan geworden? Is daar niet net uit verdwenen, dat wordt altijd genoemd, wat het eerste zei, wat de Boeddha zei toen hij, toen daar iets veranderde, toen het weer stroomde in hem, dat het ging om een wezenlijke ommekeer. Een ommekeer van de gewone manier van zien. Niet dat je nieuwe dingen ziet met je oude hart en je oude ogen, maar dat er iets hier van binnen gebeurt. Hier van binnen. En hij noemt dat letterlijk bekering, metanoia, de Boeddha. Paravriti staat er in het. Er zijn 2 mensen hier die Russisch spreken, met mij erbij een derde. Ja, perivertjeet, weet iemand dat nog? Ja? Sophie, waar zit je? Weet je het nog? Perivertjeet, omkeren, hè? Dat is hetzelfde woord als in de Pali, hè? Paravriti. En het is, in het Engels is het prachtig vertaald en ik haal het maar elke keer aan, want het is heel wezenlijk en het heeft ook te maken met mijn verhaal vandaag. Dat is revolution of the fundaments. Dus dat is echt iets. Laat ik maar zeggen wat in de psalmen staat, dat het weer stroomt. Of schep een levend hart in mij. Of een andere manier van kijken. En het tweede punt is even belangrijk, daar duikt dat woord samen in op. Dat is, wat de Boeddha ook uitsprak, waar het om gaat, meteen vanaf het eerste moment, in verband met dat het weer stroomt. Eigenlijk zegt hij, het is niet iets privés van mij. Het is niet een privé oefenen om beter in mijn vel te zitten, dat mijn energieën beter stromen, dat ik me lekkerder voel. Het is niet iets wat je kunt meten, maar het is iets wat ons allemaal aangaat. In die tekst die wij vanmiddag weer citeren, weet u wel, zelfs het kleinste grasje en plantje. Alles is daarbij betrokken. En de Boeddha die spreekt dat uit, niemand weet in welke taal, waarschijnlijk een soort van bastard, half Chinees, half Indiaas. Maar de officiële boeddhistische Pali-taal heet het Samkutpada. En ik heb al eens verteld, ik zeg altijd in Nederland, het is bijna Vlaams. En hier zitten we toch in Nederland, of in, hoe heet het? In Vlaanderen. Ja. Samutpada is dat ik samen door u het pad. Wat is wat wij hier doen? Samen door u het pad. Zo zei hij het. Ja. En hij zegt er nog een woord bij. Partitia, dat betekent stromend. Een explosie van leven. Niet een dood kristal, maar levend. En dat woord is ook fundamenteel. En dat zou ik willen verbinden met wat in de taal van het oosten dan heette de Sangha. Hoe zijn wij met elkaar verbonden? Niet alleen hier, daar denken we het eerste aan. Boeddhisten die hebben een Sangha. Nou, ik weet niet of wij een Sangha hebben. We hebben het officieel niet zo genoemd. Vroeger noemde ik het een gemeenschap, maar dat vind ik ook heel goed woord. En tegenwoordig noem ik het helemaal maar niet. Mahakarunacham. Maar een sangha roept heel gauw een beeld op van een club met vaste regels en een duidelijke leraar en structuur en hiërarchie. En dat is het nou net niet. In elk geval was het dat niet voor mijn Chinese chanmeester. En dat was het niet voor Mazao Abe. Die doorbraken precies dat. En heel duidelijk. En daar heb ik met verbazing naar staan te kijken, want daar wist ik ook geen raad mee, sorry. Zoals ik met heel veel wat in mijn leven op deze zandweg op mij afkomt, heel lang geen raad wist. Ik heb altijd gedacht dat ik daar de enige mee was, want ik hoorde nogal wat zo om me heen, zeker daar in Japan, toen ik daar in die club trainde, maar ook in China. Totdat Teaching zelf een keer zei, ja, we zijn eigenlijk alleen maar aan het zoeken. We weten het niet. Ik weet het ook niet, zei hij. Ik probeer maar iets. Hij sprak perfect Nederlands. Dat is zo mooi. De Chinese chanmeester, patriarch, ergens in het verre China. Hij resideerde in Indonesië en hij sprak perfect Nederlands. Dat is ideaal. Ja, nou ja, ik spreek ook redelijk goed Nederlands. Dus dat past ook maar weer. Maar over die sangha. Soms, en dat heb ik de laatste keer gezegd toen wij in Nederland waren, aan het eind van de session, had ik ineens zo toch wel het gevoel, noem maar, van wij komen nu al 20 jaar zo bij elkaar. En ik had zo, dat is toch iets wat dan levend geworden is. Ik zie sommige mensen maar 1 of 2 keer per jaar of nog minder, en sommigen schrijven vaak, sommigen minder vaak, maar er ontstaat toch iets wat anders is dan gewone communicatie, dan gewoon omgaan. En daar heb ik geen naam voor. Heeft niemand een naam voor. Vroeger dacht ik dat ook allemaal te weten. U moest dus weten wat ik allemaal dacht toen ik net na mijn transmissie, zo heet dat dan, hoe dat dan ook, toen ik hier begon. Al die plaatjes die ik toen naar voren had, de ideeën die ik had over Sangha en zo, ik heb ze allemaal los moeten laten. En gelukkig maar, dat moet altijd opnieuw veranderen. En toch is het heel belangrijk dat er iets is als ontmoeting en samen. Sangha is het oorspronkelijk, hè? Sangha is gewoon Sangha, dat wat we samen doen. En dat is zo fundamenteel dat te ontdekken. En wat dat dan is. Want samen kan ook onmiddellijk een club worden, dat kan allerlei beklemmende vormen krijgen. waarbij je juist niet vrij bent. En wat mij heel erg geraakt heeft, en sommigen van u weten dat, bij dat toevlucht nemen, dan neem je toevlucht tot de Boeddha, wat dat ook is. Dat is toevlucht nemen betekent het is een sprong. Ik heb geen bewijs. Het is niet evident. Ik kan niet eerst naar een universiteit en vragen, werkt het wel? Ja hoor, het werkt. Doet u dat maar rustig. Gaat u maar zelf doen. Nee, ik doe een sprong. En de Dhamma, dat is alles wat in mijn leven op mij afkomt en wat mij open kan maken. Dat kan een ontmoeting zijn, dat kan de stilte zijn, dat kan muziek zijn, dat kan een boek zijn, dat kan zo bij elkaar komen zijn, dat kan een traditie zijn, alles. We hebben gisteren die tekst gezongen van Kuan Yin. Als iemand gered kan worden door, en dan wordt het opgenoemd, als iemand gered kan worden door een atheïst, of door iets wat mislukt is, door het meest onogelijke, onaanzienlijke, alles draagt daartoe bij. Dat is iets nieuws. Dat kunnen wij ons bijna niet voorstellen. En dat is zo'n beetje, zeg maar, de Dam. Het is een wonder wat in je leven op je afkomt. Als u mij vraagt, wat heeft mij het meest geholpen? Ik zou het niet weten. Bepaalde ontmoetingen, zeker. Dat weet u. Dus de ontmoeting met mijn pleegmoeder was belangrijk. Mijn alleen zijn was heel belangrijk. Noodgedwongen, want ik ga niet makkelijk met mensen om. Dat vind ik gewoon, daar ben ik te verlegen voor, zeg maar, te schroomvol en dan kan ik soms door de grond gaan. En dat heeft zijn eigen waarde gehad. Ik heb ook wel eens gedacht, daardoor val ik er juist uit. Ik kan er niet bij en ik sta helemaal geïsoleerd en ik heb geen contact. Maar goddank, en dat is ook een wonder, is ook daardoor juist iets mogelijk geworden. Ik heb dat trouwens in mijn boek, Meer dan een mens kan doen, in één hoofdstuk wel iets van laten doorschemeren. Aan de hand van de tekst van Mushkin. Die idioot die Dostojevski beschrijft. Die idioot met dat gouden, met dat wijze hart. Met dat hart van een kind. Misschien herinnert u zich, als u dat boek gelezen heeft, Meer dan een mens kan doen, of de idioot, dat hij dat tegen een jongen zegt, die ook dat gevoel heeft, dat hij niet op een gewone manier waarop anderen met elkaar omgaan. Gemeenschapsgevoel enzovoort, sociaal gevoel enzovoort, dat kent die jongen niet. En dan zegt hij, die Mushkin, die wijze man, die door iedereen als een onnozele gezien wordt, die zegt, ja Hippolyte, dat ken ik ook. En dan vertelt hij dat hij zo, alsof hij achter een glazen wand staat. Dat hoeft u niet allemaal te herkennen. Maar misschien denkt u, soms hebben we dat allemaal wel. En dat je je handen uitstrekt en erbij wil horen. En dat je niet begrijpt, wat is dat voor een spel wat daar allemaal in het leven gebeurt? Wat is het wat er allemaal om ons heen gebeurt? Ik kan natuurlijk het mooi vangen, mooi verhaal over vertellen, maar het diepste is misschien die ontdekking die ik misschien ook doe. Ik weet het niet. En ik weet ook niet wat mijn plaats daarin is. En ik sta erbij te kijken en ik zou zo verlangen mee te doen. En het lijkt soms of alles op plek weet, maar ik weet het niet. En misschien moet het daar op een of andere manier mee beginnen. Met de stilte ingaan, met het loslaten van bekende, vertrouwde patronen, die we vaak niet eens doorhebben. En misschien is dat wel wat mij zo raakte bij Fortman, mijn promotor, die zich ook niet zo heel erg thuis voelde in contacten, dat zegt hij ook wel, dat hij zegt, het moeilijkste om de negatieve aspecten ook van je eigen cultuur te zien, is net zo moeilijk als voor een vis om te ontdekken wat water is. Je ontdekt het pas meestal te laat. Maar hoe dan ook, in wat voor een wereld leven wij en wat is bij ons gemeenschap? Wat is bij ons gemeenschap? En dan kom ik terug tot dat boek wat ik net noemde en wat er zo op wijst dat wat wij importeren uit het Oosten, hoe snel dat bij ons in het Westen, maar ik denk dat het overal gebeurt. Ik denk niet dat het Westen erger is of slechter. Ik denk dat de menselijke conditie gewoon heel veel vragen oproept. En dat we altijd, overal, in alle tijd, ook in de tijd van de Boeddha, een beetje op het scherp van de snee zitten. En dat het altijd een soort keuze van ons hart is. Of een sprong, of een toevlucht nemen, of een ontdekking. Dat het altijd, ik gebruik toch maar woorden van Dostojevski, dat het altijd kan stollen. in zekerheden of in vaste structuren van alle aard. In wat Dostojevski noemt een kristallen paleis. De hele gemeenschap, dat sam ut pada, dat pad van samen door ut, dat kan onechte vormen krijgen. Dat het alleen maar beklemmend is. Dat het, sorry, zoals het in dat boek wat ik net noemde staat, alleen maar ruilhandel is. Ik doe iets, bijvoorbeeld mediteren, omdat het bewezen is dat het goed is. De universiteiten onderzoeken het, het is goed. Mindfulness, dat is ook goed. Het is bewezen. En misschien gebeurt dat zo op alle vlakken, dat terwijl we het niet doorhebben, dat het risico er is dat wij gaan leven en steeds meer, omdat steeds meer geordend kan worden, verklaard kan worden, steeds meer gevangen in oorzaak en gevolg, dat wij leven in wat Dostojevski noemt een kristallen paleis of een mierenhoop. Iets waar geen leven meer in is. En de Sangha is een andere manier van omgaan. En hoe, dat weet niemand. Want aan dat gevaar ontkomt niets. Dostojevski laat zien hoe. En als er één is die zo'n taboelifter is, hè, die durft te ontmaskeren wat de gevaren zijn van dat het stolt in. Ook in een samenleving. Dan is hij dat. En dat zit hij ook in de kerk. En je zou kunnen zeggen, dat is in elke boeddhistische sangha, dat is in elke religieuze gemeenschap, dat het kan stollen, dat het niet meer leeft. En hoe het dan wel moet, misschien moeten we elke keer opnieuw vormen zoeken. Ik heb ook, toen ik hiermee 20 jaar geleden begon, heel makkelijk gedacht dat ik bepaalde vormen uit het oosten zo ergens over kon nemen. En nu weet ik het niet meer. Wij doen dit, wij oefenen zo, wij gaan samen de stilte in, wij zitten in stilte, we hebben op allerlei manieren contact, ook anders dan vroeger. Ik moet het meer per mail doen. En ik kan hopen en verlangen en vertrouwen dat er zoiets komt wat we dan toch maar een sangha doen. Een andere manier van omgaan. Maar het is met elkaar. En zo met elkaar dat niets daar buiten kan vallen. Niets. De doden niet. De zogenaamde mislukte niet, niemand. Een soort totale verantwoordelijkheid voor alles en iedereen. Waarvan het eerste, als je dat hoort, denkt, nou, hou daar maar mee op, want dat kan gewoon niet. Maar dat was de ontdekking ook van de Boeddha. Die vertrok uit alle bekenden, omdat hij zo een antwoord wilde hebben voor heel de werkelijkheid. Niet voor hemzelf alleen. Niet een soort privé-ontsnapping en een privé-verlichting, maar iets wat heel het bestaan uiteindelijk zou redden, zou openen. Al kun je dat niet eens onder woorden brengen. En dat kan voor het christendom, Dostojevski zegt, alles wat in de kerk aanwezig is aan wetten, aan structuren, aan hiërarchie, enzovoort, aan macht, de beroemde legende van de grote inquisiteur, uiteindelijk is dat hooguit een tijdelijk compromis. Want het zou anders moeten zijn. Niet een bolwerk tussen andere bolwerken, maar iets wat heel het bestaan doordezemt. Maar wij zitten nu eenmaal in een onvolmaakte wereld. En misschien moeten we dat maar zien. Dus alles is maar een soort tijdelijk compromis. En een probering. En Dostojevski gaat verschrikkelijk hard tekeer, bijvoorbeeld tegen als een kerk een structuur wordt. Bijvoorbeeld de grote inquisiteur is één aanklacht tegen wat er gebeurt als dit gevangen wordt in duidelijke wetten, in oorzaak en gevolg enzovoorts. Maar het geldt voor elke religieuze beweging. En we moeten elke keer maar weer terug naar die stilte en naar de vraag. En naar het niet weten. Over die diepe neiging om wat misschien wat het meest levend is, wat we kunnen ontdekken in ons, iedereen, wat in iedereen leeft, dat dat iets wordt wat toch weer ruilhandel is of alleen maar oorzaak en gevolg. Ik doe het omdat, of dat doorbroken kan worden. Ik zou misschien een paar voorbeelden, paar voorbeeldjes daarvan willen geven. Het eerste is wat ik net al noemde, die onderzoeken op universiteiten ook naar meditatie. Niet zo lang geleden was er een doctoraat in Nijmegen. Van iemand die ook in onze zelfgroep altijd komt. In godsdienstpsychologie, notabene. De leerstoel waar ik, wanneer was dat? 45 jaar geleden ook mijn doctoraat deed. Alleen, mijn promotor is dus al lang er niet meer, maar het is door hem gesticht en nou is het opgeheven. En die vrouw in onze groep was de laatste die het doctoraat deed. En dat ging over het gebed. En zij moest een onderzoek doen naar de resultaten van bidden. Dus zij is overal met een microfoon op afgegaan. Hoe lang heb je gebeden? Hoeveel heb je gebeden? Waarvoor heb je gebeden? Hoe erg was het probleem voordien? Hoe groot is het daarna? Allemaal staat te studeren. Wetenschappelijk gedoctoreerd. Ik was bij het doctoraat aanwezig. Met toga en alles. Ik had dit buitengewoon. Want toen ik in Leuven was, heb ik dat ding nooit aangehad. Maar nu het voorbij is, vind ik het toch wel eens leuk om af en toe te dragen. En zij doctoreerde over het gebed en de resultaten van het gebed. Maar zelf geloofde ze er geen klap van. En op de achterpagina, helemaal op het einde, heeft ze een tekst vermeld. Daarover, die precies ingaat tegen wat ik. Eigenlijk zegt ze, ja, dit is wel een wetenschappelijk onderzoek. Nou, het is denk ik amper gelezen. Maar persoonlijk, voor mij, waar het echt om gaat, is het iets totaal anders. Is het nooit te vangen. Nooit te berekenen. Dat is iets van een totaal andere orde. Maar eigenlijk kan ik daar niks van zeggen. Maar zeker niet dat ik kan denken in de oorzaak en gevolg en resultaten zoals het hier moet. En dat was toch wel indrukwekkend. Dat geldt dus ook voor wat wij hier doen. Dat geldt ook, bijvoorbeeld, dat is een ander voorbeeld, in iets wat de Saint-Exupéry schrijft. Ik heb het denk ik ook in mijn boek aangehaald. En ik heb het onlangs op een hele andere manier, kwam het zo weer onder mijn aandacht. De Saint-Exupéry van de Kleine Prins, dat is zeer bijzonder. Dat is ook zo iemand die ontdekt van, het echte is niet wat je met je ogen ziet of met je verstand kan beredeneren, maar het is wat uit je hart komt en tegen alles in. Maar hij zegt ook iets over het gebed. Net als dat meisje of die vrouw, die dan net gedoctoreerd is, een jaar geleden. En dan zegt hij, dat is notabene de aanleiding van een hele dramatische situatie. Hij viel met zijn vliegtuig te pletter in de woestijn, dat weet u. Of hij heeft een noodlanding moeten maken in de Sahara. En hij heeft heel lang gedacht dat hij het niet zou redden. En tenslotte is hij toch gered. En later schrijft hij erover wat daar zijn grootste ontdekking is. In zijn bidden. Want daar heeft hij leren bidden. Alleen daar. In die eenzaamheid. En in die nood. En in die uitzichtloosheid. En dan zegt hij iets heel merkwaardigs. Wat ik nooit zal vergeten. En plotseling. Ontdekte ik. Dat de grootste kracht van het gebed was. Dat ik geen antwoord krijg. Dat is het tegendeel wat we vroegen. Want. Een antwoord zou betekenen dat het rouwhandel is. En we moeten dat niet verstaan als geen antwoord, dus er is niks. Maar als het voelbaar en tastbaar is op zo'n manier dat het toch weer door het gebed ontstaat, dat is het juist niet. En dan zegt hij ook, ik kan er eigenlijk verder niks over zeggen. En toch is dat zo. Ik ontdekte dat plotseling, dat ineens werd het onttrokken aan de rouwhandel. En dan zegt hij erbij, wat een God die zich laat kennen en voelen, is geen God meer. Natuurlijk is dat ook maar een uitspraak. En daar kun je over twisten of dat zo is. Want er is ook iets wat ons tegen alle evidenties in, tegen alle waarschijnlijkheden in, wat ons blijkbaar leven geeft. Laat ik het zo zeggen, het bestaan is allereerst een wonder. Allereerst een wonder, niet oorzaak en gevolg. En dat is wat hij bedoelt. Ook in het gebed. Ook in de meditatie. Ondanks alle pogingen daar leiden tot oorzaak en gevolg. En de druk, denk ik, van onze samenleving om alles daarin te trekken. Om alles met een prijskaartje te voorzien. Om overal geld voor te vragen. Om overal rouwhandel van te maken. Het is, denk ik, Een tweede natuur van de mens. In alle culturen en alle tijden. Maar misschien is het gevaar groter dat wij onze wereld zo kunnen ordenen en regelen dat steeds meer daarin gevaar reikt. En dat wij een gebied moeten ontdekken waarin dat niet, dat tenminste niet gebeurt. Hoe? Dat is ontzettend moeilijk. Dat is in elk geval de stilte ingaan en daar maar wachten. En heel diep weten dat je verlangen dat je daaruit los moet komen. Van dat van oorzaak en gevolg. Is trouwens een regel die in een van de teksten die wij zingen ook altijd genoemd worden. Waar je makkelijk overheen leest. Het lijkt zo filosofisch, typisch boeddhistisch, erg moeilijk, dus waarschijnlijk heel erg interessant. Maar eigenlijk is het zo de kern. Oorzaak en gevolg komen voort uit dezelfde bron. Uit dezelfde bron. Het is niet, er is een oorzaak, dus er is gevolg. Ze komen voort uit dezelfde bron. En dat is wat ontdekt moet worden. Hoe je het ook noemt. God, oorspronkelijk gelaat, ware zelf. Die diepste grond. Waar de tekst die wij vanmorgen citeerden ook over ging. Kalm en evenwichtig. Laat ons ontwaken tot ons ware zelf. Wat dat ook is. En meteen daarna mensen worden vervuld van mededogen. Het zijn bijna die woorden van de Boeddha. Het gaat om een ommekeer. Dat je loskomt uit ruilhandel. Dat je dus iets doet om niets. Dat je iets kunt doen om niets. Dat ons iets gegeven wordt om niets. Of je het genade noemt. Of een geschenk van de hemel. Of een wonder. Het is van een andere orde van alles dan alles wat wij willen begrijpen. Van een andere orde. En er is niets om dat af te dwingen. Niets. We kunnen daar gaan zitten. Je kunt bij wijze van spreken dit mediteren zien. En ik vind dat nog altijd een ontroerende uitdrukking met die woorden van Simone Weil. Een Joodse schrijfster die onder andere heel erg geboeid was in één richting van het boeddhisme, de zuivere landrichting. De meest verguisde richting, want dat is voor de primitieve mensen die niet kunnen mediteren en die geen koans kunnen lezen en zo, die moeten maar zo hun handen vouwen. Maar in China, in de Zen-kloosters waar ik dan vooral was, was dat altijd een onlosmakelijk onderdeel daarvan. En ik ben Teaching, mijn eigen Chan-meester, zo dankbaar dat hij met al zijn wijsheid zo'n grote deemoed had, dat hij het laatste wat ik kon zeggen voordat hij stierf was. Het allerbelangrijkste is Kuan Yin. Zij die luistert naar de noodkreten. Het belangrijkste is dat er naar ons geluisterd wordt. Ook al weten we niet hoe. En dat we het krijgen. Ook al weten we niet hoe. En dat het zich onttrekt aan ruilhandel. Zo. En Simone Weil die kent die teksten. En juist in die boeddhistische teksten was ze het meest geïnteresseerd. Niet in al die dikke boeken. Maar in die richting waar mensen alleen maar zo omitofo-uitspraken, zo mijn handen vouwen en meer niet, en met een groot vertrouwen. Ik heb dat gezien. Ik heb in heel veel Chinese kloosters, in Singapore, in Hongkong en in Indonesië, in de tempels, in de Chinese tempels, bijna ongeletterde mensen gewoon daar met zo'n vertrouwen zien staan en een wierookstokje en zo met hun handen. En dat heeft mij ontroerd, ook de gesprekken. Dat was met zo'n deemoed en zo'n overgave, zoals wij misschien heel moeilijk ons kunnen voorstellen. En daarover zegt Simone Weil precies dat haar dat zo raakte. Dat is ook wel de richting die genoemd wordt, het boeddhisme of faith. Boeddhisme van overgave, van geloof, tegen alles in. En zij zegt dan letterlijk, het allerbelangrijkste, dat kan niet eens worden gezocht. Dat moet worden afgewacht. En misschien is dat in elk geval voor mij een ontroerende uitdrukking van wat het dan is dat het zich onttrekt aan alle oorzaak en gevolg. Aan alles. En dat wij dan toch maar iets doen. Zoals in de tekst die wij gisteren zongen, dit is de plaats. Dit is de plaats. Menselijkerwijs, je voelt het eigenlijk te doorbrengen, zeg alle stemmetjes in ons, kom nou, maak je nou niks wijs, dat werkt niet. Hoe kan dit de plaats zijn waarop ik mij verbind, terwijl ik niet eens een hand uitstrek, terwijl het lijkt of ik mij terugtrek, terwijl ik hier denk dat ik hier helemaal op mezelf terugval en heel eenzaam ben. En toch daar gebeurt dat, in dat alleen zijn. Dit is de plaats. En daar rijst ook die solidariteit, die verbondenheid op die uitgedrukt wordt. En sorry, dat is ooit neergeschreven door een monnik die het toenmalige, in de derde eeuw, het hele, toen bestond er ook al zo'n soort New Age circus, die het helemaal doorliep en nergens raad meer wist en die daar ook maar ging zitten. Zo. Met al dat vertrouwen. En dat vind ik zo iets ontroerends elke keer als wij die tekst horen. Dit is de plaats. Terwijl alles in ons zegt, kom nou. Zelfs de Boeddha had dat stemmetje, dat weten. En een van de oudste teksten over dat wat met hem gebeurde, dat hij een stap zette tegen zijn eigen logica in, want hij hoort die logica, die zegt tegen hem, kluizenaar. Kluizenaar, denk jij nou werkelijk dat je kunt ontsnappen aan heel die keten van oorzaak en gevolg? Want daar zat hij mee in die nacht voor zijn ontwaken. Hè? Het leek hem één kettingreactie waar geen ontsnappen uit mogelijk is. Zoals wij dat ook denken. En waardoor wij bijvoorbeeld ook, wat nu uit het oosten komt, ook onmiddellijk keurig inpassen in psychologische wetmatigheden, het werk, je kunt het bewijzen. En daar gebeurt iets haaks op alles. En alles zegt hem, dit kan niet. En dat verwoord je ook, dat stemmetje. Kluizenaar mag je niks wijs. Je hebt het nog niet uitgesproken, zelfs als jij het zo hebt. Het wordt bij een ander onmiddellijk weer een ideologie. En dan zegt de Boeddha zoiets indrukwekkends tegen die stem. Waar ik ben, kan jij niet komen. En dat is niet alleen voor hem, omdat hij zo hoog is, zo bijzonder. De woorden staan trouwens ook in het evangelie. Dat geldt voor ieder van ons. Waar jij bent, daar kan die wet van oorzaak en gevolg niet komen. Dat is die diepste bron. Iedereen heeft die. Iedereen. En het is een wonder als we dat ontdekken. En het is nog een grote wonder dat die er is. En dat is nooit te verklaren. Die is daar. Oorzaak en gevolg komen voort uit dezelfde bron. Maar die bron, die is hier. Daar kan niets bij. Die hele wet kan daar niet bij. Die is er ook, die heeft ook zijn zin. Maar eerst dat. Dat is die ommekeer. En dat is ook wat in het begin van die tekst staat, de Avatamsaka, zonder het hart van liefde en mededogen. Want dat lijkt menselijkerwijs ook waanzin. Het is de vraag of het bestaat, zou je kunnen zeggen. Dat wordt vaak ontkend. Kan een mens überhaupt om een ander geven? Kunnen wij door een ander geraakt zijn? Is het niet allemaal een heel diep egoïsme? Willen we uiteindelijk toch eigenlijk niet op een verkapte manier onszelf? Dat zijn theorieën en visies. En tegen alles is daar in een stem die zegt, nee, toch. Met alle twijfels die we hebben, ook aan onszelf, in alles wat we om ons heen zien, is daar dat, zeg maar, een hartsvertrouwen. De tekst van de derde Zen-patriarch gaat daarover, die heet zo, Xin Xi Lin, hartsvertrouwen, dat waar is, zonder bewijs. Dat wij betrokken kunnen zijn bij een ander, dat wij iets kunnen doen voor een ander, ook al lijkt het of we niets kunnen doen. Dit is de plaats, ook al lijkt het of je machteloos bent, ook al lijkt het of de hele wereld stolt, soms lijkt het zo, soms lijkt het niet, dat verandert ook steeds, dat is ook een wonder dat alles zo verandert. En het is elke keer, dit is de plaats. Wat is dan een sangha? Wat is dan een gemeenschap? Moet je daar juist je uit losmaken? Moet je het juist proberen? Ik weet het niet. Niemand weet het. Ik zal daar een voorbeeld om geven. Nu, heel concreet, een filmvoorbeeld. Ook als einde van mijn verhaal. Plaatjes doen het altijd meer. Bovendien is het een plaatje wat mij erg geraakt heeft. En u kunt die film nakijken. Dat is een Koreaanse film. Waarom is de Bodhidharma uit het Westen gekomen? Voor een Chinees kwam Bodhidharma uit het Westen. Dat is de stichter, zegt men, legendarische stichter van het Zen-boeddhisme. Hij kwam uit India. In elk geval heeft 30 of 40 jaar in India geleefd. Maar er is één tekst, dat is wel interessant trouwens, uit de tijd van Polydarma. Vijfde eeuw, zoiets, zesde eeuw. Ik weet dat ze in een dik wetenschappelijk boek over de oorsprong van Zen, geschreven door een jezuïet notabene. Dus dat kan niet mis, dat is absoluut onwaar. En daar staat in, die ene tekst, is er een Chinese monnik, en die heeft dat neergezet, die had een ontmoeting met Bodhidharma. Dat is nauwelijks bekend. Maar deze intellectueel heeft dat opgegraven, en daar staat toch wel iets merkwaardigs in over Bodhidharma. Daar staat, ja, ik heb heel lang uit India gekomen. Ik ben naar China gekomen uit India. Ik was daar 40 jaar. Maar ik kom oorspronkelijk niet uit India. Ik kom uit Perzië. En zegt hij, ik heb in Perzië alle daar bestaande religies bestudeerd en beoefend. Dat is interessant. Want 30% van Iran was toen Syrisch-christelijk. En ineens, Bodhidharma, je ziet ook voor me, dat is de stichter van Zen. Ik stel me dat zo voor, dat hij als monnik in een Syrisch klooster, als jonge monnik, daar ook allerlei psalmen heeft staan te bidden. Wie weet waar wij vandaan komen. Het maakt het alleen maar pikant. Maar het is wel interessant. Ja, dat verhaal. En dat is een vraag die in Zen altijd opduikt. Waarom is hij uit India naar China gekomen? En de bedoeling is dat alle antwoorden, alle oorzaak en gevolg, want wij willen altijd weten waarom. Hè, waarom is het? En dit is de ontdekking van dat antwoordloze waarom. Zeg maar van het wonder. Van een wonder. Waarom is dit zo? Waarom ben ik hier in mijn leven op deze plek neergezet? Waarvan ik soms wil, ik wil daar af. Waarom heeft het leven mij hier neergeprekt? Met mijn onmogelijkheden, met mijn karakter, met mijn muren, met alles. Ik had het zo anders gewild. Ik denk dat we het allemaal anders willen. En toch is dat zo. Waarom die oude Koreaanse meester die ik daar gekend heb, die zo slecht Engels sprak, die zei, don't know. En Bodhidharma zei ook op alles, don't know. Toen de keizer aan hem vroeg, wie ben jij, zei hij, don't know. Hij zei het niet in het Engels, hij zei het in het Chinees. Maar het is bekend geworden voor mij door die Koreaan. Ik weet het niet. Dat kunnen wij bijna niet over onze lippen krijgen. Ik weet het niet. Ik weet nog van mijn eerste ontmoeting met Masao Abe, hoe die mij zo eigenlijk in een hoek dreef met zijn vragen. En dat ik op alles een antwoord wilde geven. En hoe lang het duurde voordat ik echt uit de grond van mijn hart kon zeggen, ik weet het niet. En daar moeten we maar bij blijven. Elke keer. Dat is die regel. Maar in de film wordt dat duidelijk gemaakt. Op een bepaalde manier. Het is eigenlijk een heel aangrijpende film. Het is een zoektocht van een jonge man uit Seoul. En Seoul is een verschrikkelijke stad. Dat is de drukte. Dat is één grote ruilhandel. Daar is geen ontsnappen aan. En hij ontsnapt. Hij laat alles achter. Hij gaat naar een klooster. Hij gaat naar een klooster in een gebied, ik ben daar ook rondgetrokken. Die plekken die gefilmd zijn, daar heb ik allemaal zitten mediteren. Toen wist ik nog niet dat die film er was, dat was lang voor die. Maar ik vond het wel leuk om te zien. En in elk geval, daar gebeurt iets wonderlijks. Hij komt in dat klooster, maar ook daar wil hij. Hij weet niet waar hij het zoeken moet. En dan zegt die abt, ga nou maar de bergen in daar. Daar woont een of andere kluizenaar helemaal alleen. En ja, hij zorgt voor een kind. Hij heeft een keer een vondelingetje, een jongetje gevonden. En dat voedt hij dan op. Maar hij wordt al oud, hij heeft hulp nodig. Ga jij daar maar naartoe. En er zijn twee taferelen in die film die alles te maken hebben hier met mijn verhaal. En die, wat wij zo graag willen, het losmaken van bekende plaatjes. Allereerst al van dat plaatje van je moet per se naar een klooster. En dat is een setting. Dat voel je aan alles, dat is goed, daar werkt het. Maar hij wordt juist weggestuurd uit het klooster. De bergen in. In een oude verwaarloosde hut enzovoorts. En er komt ook een moment dat hij notabene echt wel een diep inzicht voelt. Ik moet niet in die bergen blijven. Ik moet terug gewoon naar de wereld. Ik moet zijn waar het leven mij neergeprikt heeft. En daar moet ik het doen. Maar dan vraag ik mij af, zegt hij tegen die monnik, waarom ben jij in godsnaam naar de bergen gegaan? Waarom ben jij daar ook niet gebleven? Jij leert het wel. Jij leert dat wij terug moeten. Naar die plek waar we juist vanaf willen. Gewoon. En dat het daar moet gebeuren. Maar intussen zit jij wel 40 jaar in de bergen. Waarom? En dan zegt die meester iets wonderlijks. Wie had hier dan moeten zijn om jou op te vangen? Dat is toch zo? Dat is toch een wonder in elk leven. Als ik mijn eigen leven naga, de mensen die ik ontmoet heb, die plotseling op mijn weg kwamen en die mij, sorry toch, soms gered hebben. Op mijn 12e jaar begon ik met pleegmoeder. Dat is zo. Ik had het niet gered zonder dat. Waarom? Wij zouden het allemaal willen weten. Maar ze was daar. Op een idiote plek. Ik ging een vriendje halen om te gaan zwemmen. Ik wist niet eens, ik moest naar een pleeggezin toe. En dan kwam ik daar terecht. Omdat ik wilde gaan zwemmen. Kun je zeggen. En ineens ontdekte die jongen, zo hangt het dus samen. Zo. Alles wat gebeurt waarvan wij zeggen, dit is onzin. Hier kan ik geen touw aan vastknopen. Waarom dit? Het had net anders gemoeten. Dit is in strijd met alle plaatjes die ik heb. Ja, ineens ontdekte hij, ja. Ja. Als die monnik hier in die stilte niet geweest was, ik had daar ook niet geweest. En verder het zwijgen. Verder het zwijgen. En dan ontdekt hij ineens ook wat Sangha is. Dat hij gered wordt door die man. En in de film zie je dat. In allerlei filmbeelden. Hij wordt gered. Werkelijk gered. In een soort visioen ziet hij hoe hij in een stroom bijna verdrinkt en opgepakt wordt. En soms wij allemaal. En je kunt er nooit de vinger op leggen wie het doet. En wanneer en waar. Dat blijft, sorry, een wonder. We kunnen dat nooit berekenen. En het laatste beeld van de film, daar wil ik aan mee eindigen, dat is ook in die oude monnik. En die doet iets wat eigenlijk uitdrukt wat wij dan maar doen. Niet alleen hier als we zitten. Gewoon in ons leven, waar we ook zijn. Want die jonge monnik en dat jochie, die mogen naar een feest in die grote tempel en nou, het is daar een boes en ze kunnen amper de weg terugvinden. Ze komen 's nachts terug en met alle risico's van verdwalen. En die oude meester, het is de nacht dat hij gaat sterven. Maar hij gaat nog uit zijn meditatieplaats naar buiten. En misschien als u de film gezien hebt, ik blijf het zo'n ontroerend beeld vinden. Dan strompelt hij naar buiten naar zijn oude Chinese lantaarn. En dan steekt hij daar een kaars aan, zo bevend, zo. In die donkere nacht steekt hij dat kaarsje aan, dat lampje. En dan zegt hij, het heelal is in duisternis gehuld. Ontsteek, de lont staat er in de vertaling, ontsteek het licht van je hart. Het heelal is in duisternis gehuld. Ontsteek het licht van je hart. Wat heeft dat voor zin als het heelal in duisternis gehuld is? Wat heeft dat voor zin om een lichtje op te steken? Hij doet het. En hij doet het voor een ander. Het moet een gidslichtje zijn voor die twee jongens daar verder beneden. Allereerst dat. Maar hij doet het ook voor het heelal. En menselijkerwijs is dat waanzin. Want wat kan een lichtje verlichten? En toch is dat wat elke tekst die wij citeren uitdrukken. Elke tekst. Dat gaat tegen alle logica in. Dat gaat tegen alles in wat wij kunnen bewijzen. Wat evident is. Wat oorzaak en gevolg is. Dat is dat deze bede steeds meer uit het hart mag komen. En steeds dieper werken mag. De drani van mededogen. En in een andere tekst haar universele gelofte. Wie dat ook is, ook als wij dat uitspreken. Ook als wij niet weten waarom we dat uitspreken. En al die stemmetjes horen, kom nou, het hoort bij het ritueel, ik zal het maar doen. En toch, wat is het dat wij dat blijven herhalen? En dat daar gezegd wordt, die universele gelofte, wat het ook is. Want het is in elke traditie, christelijk, joods, boeddhistisch, anders uitgedrukt. Ze zijn afgelegd voor alle eeuwen, voor alle tijd. Ante omnia secula, voor alle tijd. En dat ze steeds dieper doordringen. Hoe kan dat? Eén licht. Misschien moeten we elke keer, als wij terug de stilte ingaan, of ons eigen leven ingaan, dat beeld maar voor ons houden. Van dat heelal wat duister is. En dat is het. En dat wij dat lichtje aansteken. En dat het enkel en alleen het oervertrouwen is dat het werkt. En dat er niet één lichtje is. Maar ontelbaar. Want iedereen steekt een lichtje aan. Overal gebeurt het. En hoe dat samenwerkt. En hoe dat elkaar beïnvloedt. En hoe dat ons draagt. Al die lichtjes die mij kunnen helpen. En al die lichtjes die wij ontsteken die een ander helpen. Don't know. Wij weten het niet. Niemand. Dat is overgave. Dat is een sprong. Dat is toevlucht nemen. En uiteindelijk is dat het einde van het verhaal van de Saint-Exupéry. Dat weten we. En ineens komt een hele beeld van dat web van Indra, zoals dat heet. Van die lichtjes die ons allemaal dragen. Komt dat dichterbij. Omdat dit een Franse schrijver is. Een piloot. Wat mij sowieso erg aantrekt dat hij met vliegtuigen te maken had. Dat was mijn beste tijd uit mijn leven. Toen ik in militaire dienst zat, eerlijk gezegd. En heel veel gevlogen heb. Ook in straaljagers. Daar zal ik er wel eens over vertellen. Dat was echt meer dan levensgroot. Dat was fantastisch. En dus ik kan de Saint-Exupéry alleen al daarom voorstellen. Maar aan het eind van het boekje dan zegt hij. Als hij dat kindje ontmoet heeft in de woestijn. Dat kindje. Hè, wat dan terug naar zijn sterretje moet. Dan zegt dat kindje. Ga 's nachts maar naar buiten kijken. In die donkere nacht. Dat heelal dat in duisternis gehuld is. En dan zie je dat ene lichtje. En dan weet je. Tussen al die flinkerende lichtjes. Daar ben ik ook. Daar ben ik ergens. En jij weet dat. En jij weet ook dat bij jou dat zo'n lichtje rinkelt. Misschien is het een belletje. Misschien is het een lichtje wat even weerkaatst. Al die lichtjes. En dat het, als het bij jou rinkelt, rinkelt het daar ook. En als mijn lichtje flikkert, dan is het ook in jouw hart. Dat is allemaal samen met geheimzinnige draden. Hetzelfde wat Dostoevsky ergens zegt. Dan laat hij een van zijn hoofdfiguren zeggen. In de meest uitzichtloze situatie. Als alle bekende patronen van contact en gemeenschap en ontmoeten wegvallen, ontdekt hij ineens die geheimzinnige draden die hem met alles verbinden. Net als bij Saint-Exupéry. Bijna hetzelfde beeld. Maar de Saint-Exupéry zegt er iets heel moois bij. Vertel het alsjeblieft nooit aan volwassenen. Want die begrijpen het niet. Alleen kinderen begrijpen dat. En dat is zo waar. Dat is zo waar. In één klap wordt het ontrokken uit alle neigingen om het toch weer te verklaren. En misschien moeten we dat elke keer ook maar weer worden. Gewoon als kinderen. Met dat, zoals een Russische schrijver dat ooit schreef. Met het grenzeloze vertrouwen in het eigen grenzeloze verlangen. Al kunnen we dat niet eens onder woorden brengen. We gaan terug de stilte.